Galaten 1, deel 1. Galaten, dat is een gemeente in Klein-Azië, in het huidige Turkije. Galatië was een provincie van het Romeinse Rijk. In de derde eeuw voor Christus zijn de Galliërs vanuit Frankrijk, maar anderen zeggen vanuit Griekenland, naar Klein-Azië getrokken. En in Galatië was een grote, welvarende Joodse kolonie. De brief die wij hebben gelezen, waarvan we een stukje hebben gelezen, is door Paulus geschreven in het jaar 48 of 57 in Efeze of Korinthe, maar na Christus. En het is een brief die typeert wat de strijd is tussen het judaïsme, leven vanuit de wet, en leven in de genade. En daar zullen we heel uitvoerig bij stilstaan. Maar vanavond, zoals gezegd, willen we eens wat inzoomen op dat woord wat Paulus zegt in de aankondiging in vers 1. Paulus, een apostel, geroepen niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de doden opgewekt heeft. Een apostel, wat is een apostel? Nou, als we dat woord vanuit het Grieks gaan pakken en we gaan dat via de Engelse vertaling via Google, gaan we dat in het Nederlands vertalen, dan staat er, het is apostolos, het is een afgevaardigde, een ambassadeur van het evangelie, een boodschapper, of, en dat vond ik ook wel een hele mooie, hij die gezonden is. Hij die gezonden is. En als we wat inzoomen op apostel, het woord apostel, dan komen we in het Nieuwe Testament diverse apostelen tegen. Kenmerken van een apostel, zoals Paulus bijvoorbeeld zegt in Efeze, degene die het fundament gelegd hebben. Nou, het fundament leggen van de gemeente van de Heer Jezus Christus, zoals Paulus dat beschrijft in Efeze 2 vers 20, dat is één van de kenmerken van een apostel. Een ander kenmerk kunnen we lezen in Handelingen. In Handelingen 1, bij de verkiezing van Matthias. Daar zegt Petrus namelijk iets bij die verkiezing. In Handelingen 1, vers 21. Handelingen 1, vers 21, daar staat: het is dus nodig dat een van de mannen die met ons omgegaan zijn, gedurende heel de tijd dat de Heer Jezus onder ons in en uitging, te beginnen met de doop van Johannes tot op de dag waarop hij van ons opgenomen werd, met ons getuige wordt van zijn opstanding. Dat is ook een kenmerk van een apostel. Getuigen zijn van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Paulus geeft ook weer een ander kenmerk weer van een apostel. En die kunnen we lezen in 2 Korinthe hoofdstuk 12. 2 Korinthe hoofdstuk 12. In 2 Korinthe hoofdstuk 12. Daar staat namelijk, als hij het heeft over de bezorgdheid in de gemeente vanaf vers 11, in 2 Korinthe 12, vers 11. Daar staat namelijk, en ik ben, 2 Korinthe 12, vers 11, en ik ben door te roemen dwaas geworden. U hebt mij daartoe gedwongen, want ik zou door u aanbevolen moeten worden. Ik ben immers in niets minder geweest dan de apostelen bij uitstek, hoewel ik niets ben. En dan heeft Paulus het hier over: de tekenen van een apostel zijn onder u verricht, in al mijn volharding, in tekenen, wonderen en krachten. Dat is een ander kenmerk wat je in de Bijbel tegenkomt, en wat ook heel veel verklaarders aangeven. Dat is een ander kenmerk van een apostel. Dus dan hebben we in principe drie kenmerken te pakken. Het eerste kenmerk is dat hij de grondlegger is van het fundament van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Een ander kenmerk is dat hij ooggetuige is van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En een derde kenmerk, daar spreekt Paulus over de tekenen van een apostel in 2 Korinthe 12, vers 12. En dat wordt ook gezegd van de apostelen in Handelingen 2, vers 43. Maar als we dan naar Handelingen 6 zouden gaan, dan bladeren we weer iets terug naar Handelingen 6. Dan hebben we over dat derde kenmerk hebben een klein probleempje. Want daar staat namelijk in Handelingen 6, vers 8, dat Stefanus gevangen is genomen. En Stefanus, was dat een apostel? Nee, dat was een diaken. En wat staat er dan in Handelingen 6, vers 8? En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En je zou dus kunnen zeggen, oké, in Handelingen 6 vers 8 zou je dus ook wel kunnen zeggen dat Stefanus een apostolisch gezag heeft vanwege het feit dat hij ook grote tekenen en wonderen deed onder het volk. En dat geloof ik niet. Ik geloof dat die kenmerken, die drie kenmerken die we net genoemd hebben, echt heel bepalend zijn voor een apostel. En zometeen krijgen we ook nog een klein beetje het onderscheid tussen een apostel. Want zijn alle apostelen in het Nieuwe Testament hetzelfde? Hebben ze ook hetzelfde gezag? In 1 Korinthe 12, vers 11, die hoeft u nu niet op te zoeken, maar 1 Korinthe 12, vers 11... Daar zegt Paulus, als het gaat over de Heilige Geest en over de gaven van de Geest, al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. En dat geeft iets weer over de soevereiniteit van God, die door zijn Heilige Geest bepaalt wat hij wanneer uitdeelt. En dat betekent dus dat wij absoluut, en daar ben ik heilig van overtuigd, op grond van het woord van de Heere God niets kunnen claimen. En dat wordt wel eens gezegd, dat je de gave van genezing kunt hebben, dat je de gave van tongentaal kunt hebben. En dan zeggen mensen van oké, en als je dat eenmaal hebt, dan heb je dat en dan hou je dat vast. En dat is absoluut niet bijbels. Want Paulus zegt heel duidelijk over dat kenmerk van de apostelen, over de gave van de geest, dat de Heilige Geest het aan ieder geeft wanneer hij wil en aan wie hij wil. En je ziet ook in de kerkgeschiedenis, zie je best wel dingen terug, dat de Heilige Geest echt op een bijzondere manier werkt. Maar dat wil niet zeggen dat hij persoonsgebonden is. Ja, persoonsgebonden aan hemzelf, aan de Heilige Geest. En waarom zeg ik dat zo met nadruk? Omdat Paulus ook in Romeinen 10, vers 17, iets heel belangrijks naar voren brengt, wat heel veel mensen vandaag de dag vergeten. Als we, ik pak zo Romeinen 10, vers 17 er even bij hoor. Maar als wij bijvoorbeeld even bladeren naar Marcus. Marcus 16, een heel bekend gedeelte wat best wel vaak wordt aangereikt. Marcus 16, in Marcus 16 vers 15 staat, en Marcus 16 vers 15, en hij zei tegen hen, ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven, in vreemde talen zullen zij spreken, slangen zullen zij oppakken, en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. De Heere dan is nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken en de Heer werkte mee en bevestigde dat woord door de tekenen die erop volgden. En dit is een heel belangrijk principe. Het principe wat Paulus in Romeinen 10 vers 17, de tekst die ik net al noemde, maar daar staat namelijk zo, is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. En het woord van God, het gepredikte woord van God, hier ook in Markus 16, zie je heel duidelijk in vers 15 wat we gelezen hebben. Daar staat, ga heen en predik in heel de wereld en predik het evangelie aan alle schepselen. En later staat er dan weer dat in vers 20... Maar zij gingen overal heen om te prediken en de Heer werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Het gaat in de eerste instantie en helemaal in de tijdsperiode waarin wij vandaag de dag leven, om het gepredikte woord, om het evangelie. En dan kan God in zijn soevereiniteit, kan hij dingen toelaten die ook op een heel... wat ook echt wonderen en tekenen zijn, dat kan God in zijn soevereiniteit. Maar in eerste instantie leert de Bijbel ons, en ook Paulus leert dat in Romeinen 10, vers 17, dat het gaat om het gepredikte woord. Wat vandaag nog wel eens naar voren komt, is dat het voornamelijk, en dan proef je een beetje, gaat om dat mensen iets willen ontvangen van de Heere God. Het zij genezing, het zij tekenen, het zij wonderen, het zij allerlei andere dingen. En dat het daar dan een beetje om zou gaan. Maar dat is niet Bijbels om dat op die manier te verwachten. Het gaat om het evangelie. En het evangelie is het woord van de gekruisigde Heer Jezus Christus. Dat een mens van nature in de dood ligt. Dat het woord gesproken wordt en de mens tot leven komt. Wat op zich al, laten we eerlijk zijn, het grootste wonder is wat in een mensenleven kan gebeuren, wat God kan laten gebeuren. Maar het woord wordt gepredikt, de mens wordt levend en het kan gebeuren, ook nu in deze tijd kan het gebeuren dat er wonderen volgen. Maar daarin is God soeverein. Wij hebben daarin niets, maar dan ook niets te claimen. Dus die drie kenmerken. En op grond daarvan, wat ik dus net uitlegde, geloof ik ook, als we teruggaan naar Stefanus, ja, dat Stefanus, ze hadden die diakenen, die hadden de handen opgelegd gekregen door de apostelen, die hen in de bediening hadden ingezegend. En ja, God is soeverein en geeft dan op dat moment ook aan Stefanus grote tekenen en wonderen die volgen op het woord wat hij predikt. En een ander punt, en dat is een heel eenvoudig punt, wat ook wijst naar het feit dat wij niets te claimen hebben, is het advies wat Paulus geeft aan zijn geliefde zoon Timotheus, zijn geestelijke zoon, dat hij niet zozeer hem geneest van de kwaal die hij heeft, maar dat hij zegt van oké, Timotheus, drink eens een goed glas wijn. Het heeft niks met genezing, het heeft niks met het wonder van genezing te maken, maar hij geeft hem daar gewoon een advies wat goed is voor zijn lichaam. Hij bestraft hem niet zo van, oké, ik verplicht nu in de naam van de Heer Jezus dat dit en dit gebeurt. Dat heeft hij ook gedaan bij dat vrouwtje wat hem volgde, wat hem steeds zei van, dit is Paulus, dat is een heel belangrijke man. En toen zegt Paulus, in de naam van de Heer Jezus Christus ga uit. En toen ging de demon uit. Dus Paulus kan dat en die heeft dat, heeft het apostolisch gezag. Maar je ziet in de bediening van Paulus, helemaal in de brieven van Paulus, dat hij helemaal niet inzet op wonderen en tekenen en allerlei genadegaven. Hoewel hij wel weet dat de Heilige Geest soeverein is om genadegaven te geven aan wie en wanneer hij wil. Nou, als we het dan hebben over apostelen, dan is het een heel bekende tekst en we kunnen er meer vinden in het evangelie. Maar we pakken er even eentje uit, dat is Lucas 22. Lucas 22, en dan zult u niet verbazen, maar ik wil het gewoon noemen, En zodat we het samen lezen, zodat het ook echt uit de Bijbel komt. Dat is namelijk in Lucas 22, vers 14. Lucas 22, vers 14. En daar staat dan: en toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanliggen en de 12 apostelen met hem. De 12 apostelen met hem. Nou, die 12 apostelen worden op een andere plek in het evangelie beschreven. Petrus, Johannes, Jacobus, nog een Jacobus, twee keer een Judas, Thomas, Bartholomeus, die ook wel Nathanael genoemd wordt. En nog een paar. Het zijn de 12 in totaal. Dat zijn de apostelen die met de Heer Jezus Christus hebben opgelopen. Nou moeten we wel zeggen dat één apostel van deze 12 die hier met de Heer Jezus aan tafel liggen, niet getuige is geweest van zijn opstanding. Dat is namelijk Judas geweest, want hij heeft zichzelf verhangen. En daarvoor, en dat hebben we net gelezen in Handelingen, daarvoor wordt de voorwaarde gesteld, iemand die die plaats inneemt van Judas, moet deel zijn van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat is een voorwaarde, een kenmerk van een apostel. En als we dan naar Handelingen 14 gaan, Handelingen 14, dan zien wij op een gegeven moment weer iets opvallends gebeuren. Dat zou een beetje, dat zou ons een beetje in twijfel kunnen brengen. Handelingen 14. Handelingen 14. Daar staat op een gegeven moment dat Paulus en Barnabas naar Lystra en Derbe gaan. In Handelingen 14. En dan even kijken. In vers 14 staat, als ze daar aanbeden worden, ze zijn daar in die plaats in Lystra, en dan op een gegeven moment worden ze aanbeden, of dan willen die mensen daar van die plaats hen gaan aanbidden. En in vers 12 staat het, en ze noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes, omdat hij het woord voerde, en de priester van Zeus, in vers 13 van Handelingen 14, wiens tempel voor hun stad lag, bracht ossen en kransen bij de poorten en wilde samen met de menigte offeren. En er staat wat opvallends. Er staat namelijk: maar toen de apostelen Barnabas en Paulus dat hoorden, scheurden zij hun kleren, stortten zich in de menigte en riepen: hé, waarom wordt nou ook Barnabas een apostel genoemd? Omdat Barnabas niet echt bekend staat als een apostel. En zo worden er wel meerdere genoemd, in de brieven heeft Paulus er ook over, maar ook in het boek Handelingen, worden wel eens meerdere, of zou je kunnen denken dat Paulus meerdere mensen apostelen noemt. Terwijl er van Paulus een heel belangrijk kenmerk geschreven staat, wat hij zelf zegt in zijn verdediging, en dan gaan we weer iets verder, naar 1 Korinthe. 1 Korinthe 9. Daar zegt Paulus namelijk iets heel belangrijks. Een van de kenmerken die we net hebben genoemd, van de drie kenmerken om een apostel te zijn. En dan staat er in 1 Korinthe 9, als Paulus het heeft, bij mij staat er boven, de vrijheid en de rechten van Paulus. Dan staat er in 1 Korinthe 9 vers 1, 1 Korinthe 9 vers 1, het volgende. Daar zegt Paulus tegen de Korinthe: ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus onze Heere gezien? Bent u niet mijn werk in de Heere? En dat hebben we net geconcludeerd. Getuigen van de opstanding, getuigen van de levende Heer. In 1 Korinthe 9 vers 1 staat heel duidelijk dat Paulus hier zegt dat hij de Heere Jezus heeft gezien. Dat hij daarmee een getuige is geworden van de opstanding van de Heere Jezus Christus, van de levende Heere Jezus Christus. En als we dan weer iets verder bladeren, dan komen we bij Galaten, wat we met elkaar gelezen hebben. In Galaten 1, vers 1, zegt hij dat dan ook, Paulus, een apostel. Hij noemt zichzelf, hij heeft echt de vrijmoedigheid om zichzelf een apostel te noemen. Geroepen niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de doden heeft opgewekt. Hij is dus geroepen door de Heer Jezus Christus. Hij is getuige geweest van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Hij heeft hem als de levensvorst gezien. Maar hoe zit dan het verschil tussen Paulus en Barnabas, van wie Paulus zelf zegt dat ze beide apostelen zijn? Is Barnabas dan ook een apostel? Nou, en daarvoor is het goed om met elkaar te gaan naar Handelingen. We zijn weer terug in het boek Handelingen. Zoals ik al zei, we gaan vanavond gewoon door de Bijbel heen, om ook echt dit punt gewoon heel duidelijk vanuit de Bijbel te zien. En dan staat er, daar gaat het over de roeping, in Handelingen 13, daar gaat het over de roeping van Barnabas en Paulus naar de heidenen gezonden. Handelingen 13. En daar staat in Handelingen 13, en er waren in Antiochië in de gemeente aldaar enkele profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genaamd werd, Lucius van Cyrene, Manahen, die met Herodes de Viervorst opgegroeid was, en Saulus. En terwijl zij de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. En dit is volgens mij het onderscheid wat er ligt tussen Barnabas en Paulus. Beide zijn geroepen, gezondenen, wat het woord apostolos ook betekent, afgevaardigd, ambassadeur van het evangelie. Maar niet beide zijn ze daadwerkelijk ook geroepen, persoonlijk geroepen, door de Heer Jezus Christus. En zijn ze daarmee getuige geweest van zijn opstanding, zoals Paulus getuige is geweest van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Van Barnabas lezen we niet dat hij de levende Heer Jezus Christus heeft ontmoet. Maar Barnabas is wel een gezondene. Hij is wel een apostel. Omdat hij gezonden is, afgevaardigd is door de gemeente, samen met Paulus, door de gemeente in Antiochië. Nou, en waarom is dat onderscheid zo belangrijk? Omdat er waarschuwingen staan in de Bijbel. Toen we het boek Openbaringen met elkaar behandelden, hebben we erover gesproken. Want er staat namelijk in Openbaring 2, vers 2, ik zal het u voorlezen. In Openbaring 2, vers 2, ik ken uw werken, uw inspanning, het gaat over de brief aan Efeze, en uw volharding, en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen en dat u hen op de proef stelt, of hebt gesteld, die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn. Dus er zijn er heel veel die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn. Ook Paulus in 2 Korinthe 11 waarschuwt ervoor dat er valse apostelen zullen zijn in 2 Korinthe 11. Ik pak hem er even bij voor u, dat ik hem voor kan lezen. In 2 Korinthe 11, vers 13, daar staat 2 Korinthe 11, vers 13, want zulke lieden zijn valse apostelen, bedriegelijke arbeiders die zich voordoen als apostelen van Christus. Valse apostelen. Dat is dus iemand die zegt dat hij een apostel van Christus is, dat hij die roeping heeft en dat hij dat gaat verder, want hij heeft daarmee, en dat zie je vandaag de dag ook, dat er mensen zijn die zeggen dat ze dezelfde autoriteit hebben als bijvoorbeeld een Petrus, als bijvoorbeeld een Johannes, als bijvoorbeeld een Paulus. En dat kan absoluut niet. En daarmee, iemand kan een gezondene zijn, daarom zou je van het woord apostel zou je misschien in onze taal meer kunnen vertalen met hij die is uitgezonden, hij die is afgevaardigd namens de gemeente, dat zou je een zendeling kunnen noemen, een gezondene. Maar een apostel zoals de 12 apostelen van de heiland, inclusief Paulus, de apostel voor de heidenen, met dat gezag wat ze hadden, met die duidelijke kenmerken, die kom je in onze tijd niet tegen. Maar de waarschuwingen die de Bijbel daarvoor geeft, zowel in het boek Openbaring als in het boek Korinthe, moeten ons wel heel erg alert maken op het feit dat er mensen zijn die zich voor valse apostelen uit gaan geven en uitgeven. En dat gebeurt vandaag de dag ook. Je komt vandaag de dag diverse mensen tegen die zich apostel noemen. En dan, ja, met alle respect, dan heb je maar te luisteren. Want zij zijn apostelen. En dat is niet hoe de Bijbel het beschrijft. Nogmaals, een van de grootste kenmerken is van een apostel, met de autoriteit van een apostel, met het gezag wat de Heere Jezus hem heeft gegeven, is dat hij een fundamentlegger is van de gemeente van de Heere Jezus Christus. En apostelen in deze tijd, zoals mensen zich wel eens voordoen, zijn er ook niet meer nodig. Omdat het fundament gelegd is door de apostelen en de profeten. En er hoeft geen ander fundament gelegd te worden. Nou, we gaan dit gedeelte afsluiten met één hele mooie. Dat is namelijk de Hebreeën. En dan komen we toch weer uit bij de Heere Jezus. Hoe kan dat ook anders? Dat vind ik altijd zo mooi. Nou ben ik even het boek Hebreeën kwijt. Ah, hier staat hij. Hebreeën hoofdstuk 3. En dat is zo geweldig, want daar staat de apostel. Gerard, er staat iemand buiten, ik weet niet. Maar daar staat in Hebreeën 3 vers 1. Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. En als we het dan vanavond zo hebben over apostelen, over wat nou een apostel is, wat nou de kenmerken zijn van een apostel, en het verschil tussen de apostelen Barnabas en Paulus, nou, noem maar op, dan vind ik het zo mooi dat we juist ook de apostel van onze belijdenis tegenkomen in het boek Hebreeën. Dat is namelijk Jezus Christus. En als we het dan hebben over een apostolos, een afgevaardigde, hij die gezonden is, dan is dat voor ons leven, en ik hoop dat wij hier in de zaal, maar ook wij thuis die luisteren, dat werkelijk met ons hart kunnen belijden dat hij de apostel, de hoge priester is van onze belijdenis, namelijk Jezus Christus. Zo, en dan zijn we toch afgesloten met de Heer Jezus. En dan gaan we de volgende keer verder.